17e wist je eigenlijk nauwelijks van het bestaan van Schokland.
Ja.
Terwijl je eigenlijk maar een paar kilometer verderop in de polder woonde.
Ja.
Wanneer is dat veranderd? Na je studie? Of?
Ja, dus ik ben vertrokken toen ik geschiedenis ging studeren, zo rond mijn 18e. En toen ben ik rond mijn 32e teruggekeerd naar de polder. En ik denk dat dat toen eigenlijk pas een beetje begonnen is. Dat ik dan op zondagmiddag met mijn vriend een wandelingetje ga maken. En dat we dan ook af en toe naar Schokland reden. Dat is dus eigenlijk wel rijkelijk laat. Dat verhaal ook echt begon te resoneren van hey, wat is hier eigenlijk gebeurd en hoe verhoudt dit verdwenen eiland zich tot de rest van de polder en tot de rest van de wereld, zou je bijna zeggen. Hoe verhoudt het zich tot het grotere verhaal? Ja, dat is dus eigenlijk wel recenter. Dat er dus zoveel mensen op Schokland hebben gewoond die nog zo'n hechte band hebben met het gebied. Je kan dat natuurlijk afdoen als emotioneel, misplaatste nostalgie. Komen we weer bij dat verhaal, want die mensen hechten aan klededracht en oude scheepjes. En er zit ook een soort tuttigheid in. Dus zo kan je er natuurlijk naar kijken. Maar ik vind dus, die menselijke kant en dat er kennelijk een behoefte aan is, aan dat verhaal van Schokland. En dat mensen zich daar dus nog steeds mee verbonden voelen, dat vind ik juist interessant. En dan neem ik die bottere nostalgie, om het zo maar even te noemen, neem ik dan...
Dat neem je dan maar voor lief.
Nou, dat neem ik heel graag op de koop toe. Ja. En ik ben er ook altijd wel een soort van, soms ook wel een soort van jaloers op. Dat er een soort iets vanzelfsprekend is, dat had ik in die Zuiderzee plaatsen ook. Dat er een vanzelfsprekend verhaal is, wat er in de polder nog veel minder is. Maar dat er een vanzelfsprekend verhaal is waar mensen zich mee verbonden voelen. Op Urk bijvoorbeeld of in Volendam. Dat daar zo'n duidelijke band is met het gebied.
Ja, dat mist nog in de polder.
Ja, precies. Ja. Dus dat je kan er van alles van vinden. Maar ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat dat heel gezellig is. Zo'n elke dag, Bas.
Ja.
Voor sommige mensen, of voor heel veel Urkers, is het ook gewoon een gezellige dag natuurlijk.
Ja, ja ook die folklore.
Ja.
Ook dat nieuwe omgaan met rituelen die niet meer bestaan.
Ja.
En dat opnieuw uitvinden, dat hoort ook bij die beleving van de plaatsen en het verhaal van vroeger.
Ja, en waarom je verbonden voelt met de plaats, hè? Met de sense of place.
En moeilijke vraag, maar wat zou UNESCO-gebied Schokland kunnen betekenen in de toekomst voor de mensen in de polder?
Ja, het is denk ik juist doordat Schokland afwijkt, kan het natuurlijk heel goed functioneren als plek om het verhaal van de polder te vertellen. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar je hebt natuurlijk, wat ik al zei, in een verhaal heb je altijd tegenstellingen nodig, want dan komt de spanning, dan komt de wrijving. En Schokland, die glooiing, het is hier juist niet recht en strak, daarom wijkt het natuurlijk af van de Noordoostpolder. Dus als je dan het verhaal van Noordoostpolder wil vertellen voor de buitenwacht, maar ook voor de mensen zelf, wat maakt dat ze zich meer verbonden voelen met het gebied. Daarin heeft Schokland, denk ik, dat ligt gewoon voor het oprapen, zou ik denken.
De verhalen liggen hier voor het oprapen.
Ja, precies. Ja, dit is gewoon een parel die misschien soms nog wat verstopt ligt en nog wat opgepoetst moet worden, maar... Ja, ik denk dat het een cadeau is wat de geschiedenis heeft gegeven aan de polder.
De verhalen liggen voor het oprapen. Met deze woorden naderen we het einde van deze wandeling. Maar eerst gaan we nog luisteren naar een langere compositie door de Duitse componist Florian Magnus Meyer. Luister hoe alle facetten van Werelderfgoed Schokland in deze compositie terugkomen.